Wij waren in Romeinen 6, het hoofdstuk dat ruw gezegd in twee delen uiteenvalt. Romeinen 6, dat eerst de vraag stelt, zullen wij in de zonde blijven? In vers 1, opdat de genade te meerder worden. Een verdere uitwerking uiteraard van het voorgaande vers, het laatste vers van hoofdstuk 5, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Als dan die genade toch heerst, zullen we dan maar in de zonde blijven, opdat de genade daardoor te meerder worden, is de vraag in Romeinen 6 vers 1. En het antwoord is, dat zij verre. En daarna vinden we dezelfde vraag min of meer terug in vers 15... Tweede deel dan eigenlijk van dit hoofdstuk. Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? En ook daar is het antwoord, dat zij verre. En de uitdrukking komt voort uit opnieuw het voorgaande vers, namelijk, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Want dat is wat in de eerste plaats hier uiteengezet wordt, in dit schriftgedeelte, dat namelijk genade heerst en dat de genade veel meer overvloedig is dan bijvoorbeeld de wet. Dat waren vers 20 en 21 weer van hoofdstuk 5. En hier in hoofdstuk 6 vers 1 staat ook al op dat de genade te meerder worden enzovoorts. Want genade heerst, dat wil zeggen genade is hoger en uitnemender en breder dan de wet. En dus zouden wij in de zonde kunnen blijven, of wij zouden kunnen blijven zondigen, omdat wij inderdaad leven onder de heerschappij van de genade. Het antwoord, dat zij verre, in beide gevallen, in vers 1 en vers 15, doet niks af aan die heerschappij van de genade. Ik zeg het met grote nadruk, omdat men in het algemeen de heerschappij van de genade geneigd is aan de kant te schuiven, terwille van toch heerschappij van de wet. Of althans, men mengt ze zodanig dat ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Wat heel knap is overigens, maar daar hebben velen dan ook voor doorgeleerd. Die even terzijde. De genade heerst. Het is niet voor niks dat wij in Hebreeën lezen over de troon der genade. Want zo is het nou eenmaal onder dat nieuwe verbond waarover die brief spreekt. Onder het nieuwe verbond heerst niet de wet, dat is het oude verbond. Maar heerst inderdaad de genade. En dus, wij zouden die genade vasthouden, daaruit leven, daar niet van verachteren, of hoe de verschillende uitdrukkingen in de verschillende schriftgedeelten maar zouden luiden. Maar die genade is er niet met als doel dat wij in de zonde zouden blijven, dan wel dat wij zouden zondigen. De eerste uitdrukking was in verband met de eerste helft van deze brief, waar het meer gaat over in het algemeen onze positie als kinderen Gods, als deelhebbend aan die nieuwe Adam waarover hoofdstuk 5 reeds sprak. Het is tamelijk statisch, het spreekt over onze staat als zodanig, maar hier in het tweede deel van Romeinen 6 en dus vanaf vers 15 zullen wij zondigen, gaat het meer over de praktische levenswijze, meer over wat we geneigd zijn te noemen de toestand. Zullen wij zondigen, blijven zondigen, of eigenlijk zullen wij de zonde dienen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Eigenaardige verschijnsel is dat het woord zondigen niet slechts betekent de zonde doen, hoewel dat de algemene en meest neutrale betekenis is van de term. Maar wij zouden ook leren dat in de Statenvertaling het woord zondigen ook gebruikt wordt in de betekenis de zonde dienen. Dienstknecht zijn, slaaf zijn van de zonde. Dat lijkt me trouwens ook in dit hoofdstuk duidelijk, omdat het daar helemaal over gaat. Wat wij dienen, namelijk dienen wij de zonde of dienen wij de gerechtigheid, het tegenovergestelde daarvan. Het is van belang om dat te weten, niet zozeer voor dit hoofdstuk, maar wel voor bijvoorbeeld de eerste Johannesbrief, waar bijvoorbeeld staat wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat wil niet zeggen dat een wedergeboren mens niet de zonde doet, maar het wil wel zeggen dat een wedergeboren mens niet de zonde dient. En die betekenis moet je kennen, anders dan verdwaal je hopeloos in dat schriftgedeelte daar. Dus ik zeg het er nu maar met grote nadruk bij. Mede omdat we die betekenis, die specifieke betekenis van zondigen, ook herkennen in dit hoofdstuk. Zullen wij zondigen, dan wel zullen wij de zonde dienen, of slaven van de zonde zijn, omdat we immers toch zijn niet onder de wet, dus we worden toch niet veroordeeld. Het antwoord is dat zij verre. Niettemin, wij worden er niet om veroordeeld, maar het doel van de heerschappij van de genade is nou eenmaal niet dat wij dienstknechten der zonde blijven. De Bijbelse leer is dat wij als kinderen Gods verlost zijn van de dienstbaarheid, slavernij van de zonde. Dat staat er ook meteen in vers 16. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, enzovoorts. En wien betekent uiteraard aan wie. Hè? Weet gij niet dat aan wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid, om die te gehoorzamen, gij slaven zijt van degene die gij gehoorzaamt. Of der zonde, wij zouden slaven der zonde kunnen zijn, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, we zijn of slaven van de zonde, of we zijn slaven van het tegenovergestelde, namelijk der gerechtigheid. Wij dienen of de ene meester, of de andere. Niemand kan twee heren dienen, staat er in een gelijksoortig verband op een andere of in een andere schriftplaats. Wij kunnen er dus voor kiezen. De tragiek van de tamelijk traditionele protestantse theologie is, sinds Arminius en Gomarus, om maar eens wat te noemen, dat men in het algemeen de verantwoordelijkheid voor het eigen leven van de mens heeft weggeredeneerd en die gelegd heeft alsnog bij God. Daar kan men hier en daar wel een Bijbeltekst voor vinden, maar het is in strijd met wat in het algemeen geleerd wordt. Dat wil zeggen wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert namelijk is dat de verantwoordelijkheid voor ons leven volstrekt bij onszelf ligt. Bij de individuele mens. En dat hij zelf zijn keuze moet maken. Tussendoor, ik heb het dus meer met Arminius dan met Gomarus, om het maar eens concreet te zeggen. Het is misschien ook niet verstandig om dat te zeggen, omdat je een oude strijd, bijna een burgeroorlog in Nederland was het, hè? Omdat je een oude strijd weer naar boven haalt en je daarmee identificeert. Wel, dat laatste wilde ik niet doen, maar het was Arminius die zei, nee, niet de mens is vanaf zijn geboorte uitverkoren, zodat het al of niet goed met hem komt, dat bepaalt God zelf. Arminius zei, nee, de mens moet zelf een keuze maken, want uitverkorenen zijn uitverkoren omdat ze tot geloof gekomen zijn. Ben ik het 100% mee eens, niet op persoonlijke titel, maar gewoon omdat dat in de Bijbel staat. De verantwoordelijkheid ligt bij de mens. De ellende van zoveel religie, van zoveel godsdienst is dat men de verantwoordelijkheid voor het eigen leven ergens anders neerlegt. Bij machten die men uiteraard dan hoger verklaart dan zichzelf, welke die machten ook mogen wezen, maar men zegt, ja, het komt toch allemaal zoals het komen moet. En helaas, dat soort leringen, die hoor je tegenwoordig in groeperingen die zich evangelisch noemen. Maar zo is het uiteraard niet, hè. De bedoeling is dat wij inderdaad persoonlijk de keuze maken, u en ik, individueel. Wij komen tot geloof in wat God gesproken heeft of niet, dat is onze beslissing. En eventueel daarna, als je het heel langzaam vertelt, wij die eenmaal die beslissing genomen hebben voor de Heer Jezus, wij zouden ook die beslissing nemen om voortaan, dat wil zeggen daarna, hem te dienen. Dat is een keuze, als het goed is, maak je die keuze allemaal in één keer. Maar er schijnt wat verwarring over te bestaan. In elk geval wordt hier langzaam verteld. Wij worden geacht deel te hebben aan Christus en zijn opstanding. Deel te hebben aan de nieuwe mensheid. Maar wij zouden op grond daarvan onszelf stellen tot dienstknechten. Niet der zonde. Hoewel we er niet om veroordeeld worden als we het doen. maar we zouden ons stellen tot dienstknechten of slaven der gerechtigheid. Dat wil zeggen het tegenovergestelde. Ik weet niet of ik u dat vorige keer misschien al volgehouden heb, maar de mens is nou eenmaal van nature een dienstknecht, een slaaf. Dat is zijn aard. Wij leren tegenwoordig anders, maar de Bijbel leert het zo. Dat wil zeggen, wie wij ook zijn en wat wij ook doen, wij zijn altijd dienstbaar aan iets of iemand die wij dienen. Dat is de aard van de mens. Als u het niet begrijpt, kijkt u maar naar uw hond. Met uw hond is het precies hetzelfde. En als die hond niet meer dienen wil, dan is het beste wat je met hem doen kunt. Finito. Af laten maken. Dat is het ongeveer, want dan deugt hij niet meer en is het ook niet meer echt een hond. Dat is het hele verhaal eigenlijk, hè? Maar zo ongeveer, behalve die laatste zin natuurlijk, zo ongeveer ligt het met de mens ook. Hij is een dienstknecht. Heb je dat nooit gelezen in die uitspraak van de Heer Jezus? Niemand kan twee heren dienen. Het is of de een of de ander. Maar een andere optie is er niet. Ik bedoel, er is geen mogelijkheid om helemaal niemand te dienen. Dat bestaat namelijk niet. De mens is een dienstknecht, is onderworpen aan hogere dingen. Of hoe je dat maar zeggen moet. De mooiste illustratie daarvan, en ook de kortste lijkt mij, is die uit Filippenzen 2. Die haal ik in dat verband altijd aan, omdat ik hem zo duidelijk mogelijk vind. En bovendien, hij is heel principieel, omdat daarin Christus zelf tot voorbeeld gesteld wordt. Daar gaat dat schriftgedeelte over. Hij wordt ons tot voorbeeld gesteld in Filippenzen 2. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Daar is Christus dus ons voorbeeld. En dan staat er, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En het gaat me niet om helemaal de exacte inhoud van het vers, want dan ben ik daar de hele morgen mee bezig. Maar het gaat me wel in ieder geval om de uitdrukkingen. In vers 6 is hij de gestaltenis Gods, maar in vers 7 is hij de gestaltenis van een dienstknecht. Dat wordt geacht het tegenovergestelde zijn, zodat God Heer is, meester, blijkbaar van alles. En daartegenover vinden wij de gestalte van de slaaf, degene die ondergeschikt is, een dienstknecht. Maar het is een dubbele vergelijking, namelijk gestaltenis Gods wordt gestaltenis van dienstknecht. En daarna, tweede helft van vers 6, hij was gode even, dan wel gode gelijk, want het is twee keer hetzelfde eigenlijk. Hè? Even of gelijk is hetzelfde. Hij was gode gelijk, vers 7, en is de mensen gelijk geworden. Heb u die? En als je dus de uitdrukkingen vergelijkt, dan blijkt de gestalte van een dienstknecht gelijk te zijn aan de mens. Volgens vers 7. De mens is dus een dienstknecht per definitie. En van de Heer Jezus Christus staat, hij werd de mensen gelijk, hij werd mens zoals u weet, hij werd mens, maar nam daarmee de gedaante van een dienstknecht aan, want de menselijke gedaante is de gedaante van een slaaf. Hebben we die? En daarna vinden we het voorbeeld van de Heer Jezus, die inderdaad deze nederige positie, een dienende positie heeft ingenomen, God gediend heeft, zich onderworpen heeft aan het woord Gods, met alle consequenties van dien. En als resultaat daarvan heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is vers 9 van Filippenzen 2. En zo is het dus met de mens in het algemeen. Hij is een dienstknecht. Hij kan niet vrij worden, niet werkelijk tenminste, maar hij kan wel kiezen wie hij dienen zal. En het punt is dat wij vrijgemaakt zijn, wij lezen dat zo, maar ik introduceer het vastgemakshalve. Wij zijn vrijgemaakt van de dienstbaarheid, de slavernij der zonde, der ongerechtigheid dus, opdat wij slaven, dienstknechten zouden zijn der gerechtigheid. Moeilijk is het niet. Ja, je kunt het nog eenvoudiger zeggen. Wij waren kinderen van de duivel, want zo staat het in het Johannesevangelie. En we zijn kinderen Gods geworden. Ja, dat is wel erg simpel, maar niettemin, zo staat het er wel en zo is het dus ook. Hè. We zijn vrijgemaakt van de ene dienstbaarheid om nu dienstbaar te zijn anders. Wij zijn vrijgemaakt, natuurlijk. Verlost wil zeggen, want dat is hetzelfde, vrijgemaakt. Maar niet opdat wij in losbandigheid heer en meester zouden zijn over onze eigen levens. Dat is niet wat de Bijbel leert. Ik ken het, die roepen altijd maar, ja, we zijn vrij, we zijn vrij, we zijn vrij. En het wordt gebruikt voor allerlei, om allerlei zaken die eigenlijk niet door de beugel kunnen, te verexcuseren. We zijn vrij. Jawel. Maar er is een doel waartoe wij vrijgemaakt zijn. En bovendien is de eerste vraag, vrij waarvan? En we zijn vrijgemaakt van de zonde, de heerschappij van de zonde. De heerschappij van de wet kan ook, maakt geen verschil. Want dat was vers 15, daar hebben we het vorige keer al even over gehad, geloof ik. Hè? Vers 14 en 15. En we zijn vrijgemaakt van zonde en wet, opdat wij de gerechtigheid, tegenovergestelde van zonde, en de genade, tegenovergestelde van wet, zouden dienen. Daarom hebben wij een troon der genade, waartoe wij met vrijmoedigheid zouden naderen, om ons aan degene die op die troon zit, ter beschikking te stellen om die te dienen dus. Hè. En dat is wat vers 16 zo ongeveer samenvat, dan wel introduceert. Romeinen 6 vers 16. Weet gij niet dat aan wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid, gij slaven zijt van degene die gij gehoorzaamt. Of slaven van de zonde tot de dood, staat erachter, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Wij zouden dienstknechten der zonde niet meer zijn, maar we zouden dienstknechten ter gerechtigheid zijn. Waarbij in het voorbijgaan wordt opgemerkt dat slavernij aan de zonde is tot de dood. Dat wil zeggen, dienstbaarheid aan de zonde bewerkt alleen maar het verderf. Dat wil zeggen, als we de zonde dienen, dan werkt de dood in onze levens. Dat betekent dat alles dus mis zal gaan, want dood is dat het misgaat, maar u weet dat het synoniem is met zonde, want zonde is ook missen. Dood was immers verbroken gemeenschap, is een scheiding gemaakt, en precies datzelfde beginsel is ook de verklaring van het begrip zonde en zondigen enzovoorts. Dat wil zeggen, als je de zonde wilt dienen, zal alles in je leven misgaan, daar komt het op neer, alles gaat kapot. Voor zover het al heel was, bedoel ik dan, hè? Alles zal misgaan, dan daar werkt de wet van Murphy. Maar dat is eigenlijk die van de dood. Alles wat mis kan gaan, gaat ook daadwerkelijk mis. Vroeg of laat. Meestal te vroeg. Nou goed, we hebben het daar nog over, want het wordt later toegelicht in de rest van het hoofdstuk. Daarna vers 17, een prachtige uitspraak die ons illustreert dat je een vers niet half moet lezen, hè. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Staat er toch of niet? Die valt in de categorie, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Uit Jacobus. Maar die zinnen zijn niet af. Die andere ga ik niet uitleggen, die ziet u zelf maar eens, zoek hem maar eens op. Maar deze, je kunt beginnen met de klemtoon goed te leggen. Gode zij dank dat gij weliswaar dienstknechten der zonde waart. En dan vraag je meteen af, hoe gaat het verder? Precies. Hè? En de vertalers hebben dit idee geïntroduceerd door het woord wel ertussen te zetten. In de zin van weliswaar. Dan weet je meteen dat er ook iets van niet moet komen of zo. Hè? En zo is het ook. Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij van harte, nu staat er, en zo is het ook, maar het staat er alleen niet bij, maar dat gij van harte, dat wil zeggen van binnenuit, want het hart werd gereinigd, immers, weet u nog, Hebreeën 9 vers 14. Het hart gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Gereinigd van een kwaad geweten, die is ook niet af, die zin. Uit Hebreeën 9, vers 14. Gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hij komt overeen met die uitspraak uit 1 Thessalonicense. Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Ja, om de levende en waarachtige God te dienen. Want dat is het doel ervan, hè? En dat is wat hier en daar in een enkel vers gezegd wordt. Dit was 1 Thessalonicense 1 vers 9. De andere was Hebreeën 9 vers 14. Maar hier wordt het een heel hoofdstuk uiteengezet. Hè? We zijn niet maar verlost, maar we zijn verlost van, om, enzovoorts. Zie, en daar gaat het hier om. God zij dank dat gij dienstknechten de zonde waard, maar dat gij van harte, met heel het hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met heel uw kracht. Ja. Van harte gehoorzaam geworden zijt aan. Nou, er staat er nog een hele zin achter zelfs, zeg. Soms denk ik, het had ook niet gehoeven, want je kunt er gewoon in één keer lezen en halverwege de andere kant op kijken. Dan weet je ook hoe de zin gaat, hè. Dus dat moet er zijn. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt der gerechtigheid. Toch? Want dat stond er al, hiervoor, niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Maar in plaats van dat wij de gerechtigheid van harte gehoorzaam geworden zijn, staat er nu dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Wat is dat nu weer? Het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Het antwoord is, dat is de gerechtigheid. Want het was het tegenovergestelde van zonde, toch? Is nou te moeilijk? Dat valt toch wel mee? Waarna de vraag natuurlijk is, maar wat is die gerechtigheid en waarom wordt het zo geformuleerd? En dan komt er een mooi antwoord natuurlijk, want het is een prachtige formulering. Waaraan zijn we van harte gehoorzaam geworden? De gerechtigheid. Nog een keer, waaraan zijn wij van harte gehoorzaam geworden? Aan Christus. Toch? Hem zouden wij toch dienen? Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar dat staat? En in plaats van Christus of in plaats van de gerechtigheid staat er een andere term. Maar die eerste twee die er niet staan kloppen al, hè? Want Christus is ons geworden. Laatste vers van 1 Korinthe 1. Rechtvaardigheid Gods. Toch? En nog het een en ander. Een heiligmaking en zo. Een wijsheid Gods. En hoe het maar heten mag. Precies. Want de rechtvaardigheid Gods krijgt gestalte in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat was Romeinen 3. Hebben we ook uitgebreid besproken. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Maar hoe heet het evangelie als het niet heet het evangelie? Hoe heet het dan voluit? Het evangelie van Christus. Ik ben nu in Romeinen 1 vers 16 en 17, maar dat wist u natuurlijk, hè, want die hebben we uitgebreid besproken. En anders in Romeinen 1 vers 1 en wat er verder volgt. Dat wil zeggen het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. Zodat de vraag is, wat is dat die rechtvaardigheid Gods? En een van de antwoorden is, dat is Christus, namelijk zijn Zoon, Gods Zoon, Jezus Christus, onze Heer, in wie die rechtvaardigheid Gods gestalte krijgt. Hem dienen wij, dan wel dat, die rechtvaardigheid Gods dienen wij. Die rechtvaardigheid Gods uit Romeinen 3, die gestalte heeft gekregen in het werk van de Heer Jezus Christus, die leed en stierf voor onze zonden, en die opgewekt werd uit de dood, op grond van zijn geloof dan wel gehoorzaamheid, want zo heet dat in de Bijbel, enzovoorts. Zie, en rechtvaardigheid Gods houdt dus in dat wij die deel hebben gekregen aan de dood en opstanding van Christus, Romeinen 6, vers 3 en wat er verder volgt, dat wij nu inderdaad niet meer de zonde, waarvan wij verlost zijn, zouden dienen, niet meer het verderf, wat hetzelfde is, waarvan wij verlost zijn, zouden dienen, en niet meer de wet, waarvan wij verlost zijn, zouden dienen. Wij zouden de genade dienen dus, het nieuwe verbond dienen. Daarom is het zo'n noodlottige leer die zegt dat wij niet onder het nieuwe verbond leven. En dat wij geen hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek en daarom geen nieuw verbond, of andersom. Geen nieuw verbond en dus geen hoge priester. Dat is nou juist waar we onder geplaatst zijn. Het is het kader waarbinnen wij God zouden dienen. Zie, daartoe zijn wij vrijgemaakt. En dat is wat hier staat. Wij waren dienstknechten der zonde. Wij zijn van harte, mag ik hopen, gehoorzaam geworden aan... Nou, niet aan de leer, want dat staat er niet... Maar aan het voorbeeld der leer. Nou, geef eens een voorbeeld van de leer. Want daaraan zijn we van harte gehoorzaam geworden. Nou, wat is het voorbeeld van de leer? Ik heb het net uitgelegd al. Christus, hij is het voorbeeld van de leer. Waarbij voorbeeld gewoon het woord typos is, dat wil zeggen het woord type, de afdruk, de uitbeelding, het voorbeeld. Want heel de Bijbelse leer krijgt gestalte in, dan wel drukt zich uit in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is het voorbeeld der leer. Ik heb van dat voorbeeld trouwens zojuist al gebruik gemaakt toen ik u even meenam naar Filippenzen hoofdstuk 2. Hoezo is de mens een dienstknecht? Dan nemen we het voorbeeld de norm. Is Christus, en in verband met hem staat er, werden mensen gelijk en dus een dienstknecht gelijk. Een andere gestaltenis van een dienstknecht aan en is de mensen gelijk geworden, want de mens is een dienstknecht. Precies, dat is een voorbeeld van, enzovoort. Toen vroeg iemand mij laatst, wat denk je, na de opname van de gemeente, zijn de graven van de gelovigen dan leeg? Het antwoord is, ja. Heb je daar één Bijbeltekst voor? Nee, want ik kan het nergens lezen. Maar één ding weet ik zeker. Christus is voorbeeld van de leer. En toen hij opstond uit de dood, was daarna zijn graf leeg. Toen zei iemand, maar je denkt toch niet dat God dat nodig heeft? Dat stoffelijk overschot uit het graf. Om een nieuwe mens te maken, om op te wekken. En het antwoord is, nee, ik geloof niet dat God het nodig heeft. Maar hij doet het nou eenmaal zo. En waar zou ik me mee bemoeien? Ik bedoel, de norm is, het graf is leeg. En hij is voorbeeld der leer. Nou, en zo verder. Christus zelf is altijd de norm. En dat staat hier dus feitelijk ook, hè? Want dat hier moet staan, Christus lijkt mij duidelijk. Hem zouden wij dienen, wij zijn immers bekeerd van de afgoden. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, om de levende God te dienen. En Hebreeën 9 vers 4, onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Enzovoorts. En hier staat het dus ook, wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan de levende God. Aan Christus dus, maar er staat aan het voorbeeld der leer waaruit volgt Christus is het voorbeeld van de leer, in de zin van hij is de afdruk, de uitbeelding van het type van, kortom, precies zoals het hier staat. En hem zijn wij van harte gehoorzaam geworden, want daartoe zijn wij overgegeven, er staat tot het welk gij overgegeven zijt, want wij zijn overgegeven tot het onzijdig. Het voorbeeld. Het voorbeeld tot het welk gij overgeleverd zijt. Maar als we weten dat dat voorbeeld Christus is, en we vullen dat in, dan wordt het dus, wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan Christus, tot wie, in plaats van het welk dus, tot wie, of gewoon aan wie, gij overgegeven zijt. Want wij gelovigen zijn gegeven aan Christus. Dat is nog een understatement. In Handelingen heet het, wij zijn aan den Heere toegevoegd. Zeker wel. Toen wij tot geloof kwamen, beter, toen wij wedergeboren werden van Gods wegen, werden wij daardoor aan Christus toegevoegd. Is niet nieuw, want we zijn één plant met hem geworden, maar dat stond in vers 4 en 5, dus een paar versen eerder in dit hoofdstuk. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Bovendien Christus zelf, dat is Johannes 17, bad voor degenen die God hem gegeven had. Wij zijn van Gods wegen gegeven aan, gekomen tot, dan wel toegevoegd aan, Christus. Met welk doel? Opdat we hem zouden dienen. Met welk doel zijn we leden geworden van het lichaam van Christus? Opdat we hem als hoofd zouden dienen. En om dat te voorkomen, kiezen kerkgenootschappen zichzelf één hoofd. Een ander hoofd wel te verstaan. Ik zeg het natuurlijk wat cynisch. Maar ja, dan is het in ieder geval duidelijk, hè? Wij zouden die ene Heer maar dienen. Want aan hem zijn wij overgegeven. Daarna is vervolg op hoofdstuk 6, heb ik al eens eerder gezegd, vervolg erop is feitelijk Romeinen 12, waar staat inderdaad dat wij onze lichamen zouden stellen, dat is het woord dat hier ook steeds gebruikt werd, in het voorgaande schriftgedeelte hebben we ons daarmee bezig gehouden, wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig God, welbehagelijk offer. En een offer biedt men aan, is wat men aanbiedt aan de Godheid, volgens Van Dalen's Nederlands Groot Woordenboek, of hoe het maar heet mag. Zie? En dat is wat we zouden doen. Maar in navolging van wat God allang gedaan heeft, God heeft ons gegeven aan Christus. Dat is trouwens maar één kant van het verhaal. Want Christus zelf heeft ons weer gegeven aan God. Dan zegt u, hoe kan dat nou? Gaat het niet tegen elkaar in? Nee, dat gaat niet tegen elkaar in, want God en Christus zijn één. Leuk, hè? Johannes 17, maar dat hoeven we nou niet te bespreken. Maar daar staat het allemaal, hè? Echt wel? Nou goed. Laten we dit schriftgedeelte maar volgen. Wij zijn overgegeven aan, en dus van harte gehoorzaam geworden aan, Christus, die de uitdrukking, het type, de afdruk is van de Bijbelse leer. Vandaar dat het christendom in de loop der eeuwen bij gelegenheid met nadruk heeft vastgesteld dat wij die geloven niet een leer volgen, maar iemand. Ik persoonlijk vind het toch een beetje een twijfelachtige uitdrukking, omdat die makkelijk misverstaan kan worden. Natuurlijk volgen wij iemand, maar die iemand kennen we alleen uit de leer. Ik zou bijna een persiflage doen van de beroemde opwekkingsprediker Billy Sunday. Die zegt, natuurlijk ben ik dogmatisch. Natuurlijk, Christus is dogma. Het is een leer. En toen trok hij zijn horloge uit zijn zak. En zei, en dit is een horloge. En dit is een pulpit. Een lessenaar. En dit is een microfoon. Maar die had hij toen nog niet. Want wanneer was het? 19 zoveel, maar goed, 100 jaar geleden. Enzovoort. En dit is het woord van God. Dit is de Bijbel. En daar kun je wel anders over denken. Maar het verandert er niet mee. Zie? Het zijn gewoon vaststaande feiten. Natuurlijk, een dogma. Een leer. Wij kennen Christus alleen uit de leer van de Bijbel. Maar we volgen niet maar een leer. Hoewel wij een leer volgen. Maar we volgen hem die de uitbeelding, het type, de afdruk daarvan is. Zie? En dat is wat hier vastgesteld wordt. Nou goed, terug naar het onderwerp, vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, die heb ik u ook al genoemd straks. Vrijgemaakt zijn ervan. Zijn wij vrijgemaakt? Ja, wis. Daarom is het jammer dat anderen de term vrijgemaakt weer gebruiken voordat men vrijgemaakt is van het een of andere kerkgenootschap en zodoende weer een ander kerkgenootschap heeft gesticht. Het is jammer, want het zijn Bijbelse uitdrukkingen, belangrijke Bijbelse uitdrukkingen, die daarna gebruikt worden in een christelijke context, maar in een andere betekenis. Dat is tragisch eigenlijk. Hè? Zo raak je je Bijbel kwijt op den duur. Nou goed. Vrijgemaakt zijn er waarvan? Van de zonde, van wat? Van de dienstbaarheid, slavernij van de zonde uiteraard. Hè? vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt slaven, dienstknechten, der gerechtigheid, het tegenovergestelde van zonde. Wij zijn niet maar vrijgemaakt, we zijn vrijgemaakt van het een en gebonden, verbonden aan het ander. En dat is inderdaad onder het nieuwe verbond, waarvan Christus de borg en middelaar is, een nieuw verbond dat niet verbroken kan worden. Zodanig dat wij nu God dienen, niet in oudheid der letter, oude verbond, maar in nieuwheid des geestes, nieuw verbond. Dan zegt u, waar haalt u dat nou weer zo snel vandaan? Nou, gewoon uit hoofdstuk 7, vers 6, dat is een halve bladzij verder waar het staat, hè? Na dat vers zijn we immers onderweg. Nou goed. Vrijgemaakt zijn er van de zonde, vers 18, zijt gemaakt slaven der gerechtigheid. Hem zouden wij dienen. Lees ook 1 Korinthe 7. Lees ook 1 Korinthe 7, waar precies dezelfde dingen tegenover elkaar staan. Dat hoe dan ook, als we vrijgemaakt zijn, zijn we niettemin dienstknechten van Christus. Of het een of het ander. En daar kiezen wij voor. En dan in vers 19... Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil. Daarom begint hij de dingen ook te herhalen, de apostel, in zeer eenvoudige termen, zodat ook een vleeselijk mens, een natuurlijk mens, heet dat bij gelegenheid in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 2, dat begrijpen kan, want daar staat een natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Maar goed, de apostel doet toch een poging nog, hè, en zegt, ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. En dan komt hij weer. En dan komt er een prachtige vergelijking in de stijl van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 hadden we immers in elk geval 5 vergelijkingen tussen Adam en Christus. Gelijk het een, dan ook alzo het ander. En in die stijl gaat de apostel hierdoor, in vers 19, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo, en dan komt de tweede zin die je er dan onder moet schrijven, weet u nog, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. En zoals we vroeger slaven waren van de onreinheid, dan wel ongerechtigheid, wat toch hetzelfde is, zo zouden wij nu slaven zijn, dienstbaar zijn, slaven zijn, der gerechtigheid. Met volle inzet, met heel het hart heette dat. Hiervoor zouden wij de gerechtigheid dienen. En let erop waar het toe leidt, hè. De dienstbaarheid der onreinheid en der ongerechtigheid leidt tot ongerechtigheid. Er komt alleen maar meer ongerechtigheid. En het werkt dus helemaal de verkeerde kant op. Elders hiervoor namelijk heette het al een paar keer tot de dood. In 6 vers 16 namelijk heette het tot de dood. En in 5 vers 21 heette het ook tot de dood. Dat wil zeggen, daar leidt het toe, niet maar uiteindelijk, maar ons leven als slaven der onreinheid en der ongerechtigheid bewerkt nu in dit leven. De werking van de dood, van het verderf en de ongerechtigheid neemt alleen maar toe, enzovoorts. En andersom, alzo stelt nu uw leden dienstbaar der gerechtigheid en het resultaat daarvan zal zijn heiligmaking. En die laatste zin, dat is ongeveer het grote thema in het Nieuwe Testament, althans waar het gaat om praktische uiteenzettingen, waar wij onszelf dienstbaar stellen, dat wil zeggen ter beschikking stellen aan. De gerechtigheid, daar leidt dat tot heiligmaking. Maar ons stellen dienstbaar der gerechtigheid, dat wil zeggen het feit dat we ons beschikbaar stellen aan de Heer om hem te dienen, dat is heiligmaking. En het resultaat ervan zal zijn heiligmaking. Dat wil zeggen, dat gaat verder, dat werkt dan door. Net zo goed als dat wanneer we ons stellen ter beschikking aan de ongerechtigheid, dan zal het resultaat, dan is dat al ongerechtigheid, maar het resultaat daarvan zal zijn nog meer ongerechtigheid. Een toename daarvan. Zie? Maar het zich stellen dienstbaar der gerechtigheid, dat is al heiligmaking. En het resultaat daarvan is ook heiligmaking. Want wat is heiligmaking ook alweer? Ja, zal ik eens wat gek zeggen? Dit is het onderwerp van dit hoofdstuk, heiligmaking. Heiligmaking is immers, leerden wij vroeger op de zondagsschool, ik weet niet waarom, het is hardnekkig, daar leerden wij heiligmaking is afzondering. Het is jammer dat het alleen maar het negatieve, de negatieve term is, hè, ter beschrijving van wat het echt is. Afzondering. Toen heeft men gedacht, nou, als je heilig wil worden, moet je je afzonderen. Dus men heeft zich, men is gaan wereldkampioenschappen paal zitten gaan houden. Of men heeft zich opgesloten in een kloostercel. Of men is gaan wonen in een hutje op de hei. Dat is niet zo verstandig, want dan word je een heiden. Maar goed. Of men is met een groep gelijkgezinden die de heiligmaking nastreven, geëmigreerd naar Ontario, dan wel Pennsylvania, dan was het ook alweer Michigan. Maar goed, doet er niet toe. Men is geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar het ook maar was, want op verschillende plaatsen is dat gebeurd. Of men heeft zich afgezonderd op het landgoed van Graaf Sinsendorf in Hernhoed. Want de Heer behoede hen, vandaar de naam Hernhoed. Kent u dat dan? Weet u dat niet? Dat hoef je ook helemaal niet. Het staat niet in de Bijbel allemaal. Maar het is wel leuk als je wat geschiedenis kent. Want dan weet je hoe men dat deed. Wat voor opvattingen men had. En hoe men het gestalte gaf. Hè? Men trok zich terug. Heiligmaking. Ik moet u zeggen, dat is de negatieve kant van het verhaal. Het is wel correct. Enigszins. Maar het is de verkeerde toepassing. Heiligmaking. Positief is namelijk wijding, toewijding aan de dienst aan God. Heiligmaking is dat we onze levens, onze lichamen, leden, ter beschikking stellen aan de Heer, dat wil zeggen aan onze hoge priester, om God te dienen. Dat men daartoe afgezonderd wordt van de wereld, wordt op nogal laconieke wijze vastgelegd in de Hebreeënbrief, want de Hebreeënbrief roept ons op om in te gaan in het heiligdom tot de troon der genade. Dat kan maar één doel hebben, namelijk om hem die op de troon zit te dienen. Dat is de bedoeling dus ook onder het nieuwe verbond. En daarna wordt laconiek vastgesteld, helemaal in het laatste hoofdstuk, dat als wij ingaan in het heiligdom om onze hoge priester dan wel God te dienen, dan zijn wij dus uitgegaan buiten de legerplaats. Soms letterlijk, maar veruit in de meeste gevallen overdrachtelijk. En dat laatste noemt men heiligmaking, het uitgaan buiten de legerplaats. Maar beter is vast te stellen dat heiliging is wijding aan de dienst aan God. Dat is wat het is. Ik roep altijd meteen bij het woord heiliging, wat roep ik dan meteen? Heiligt mij de zonen van Aaron. Werden ze toen andere mensen? Nee. Ze kregen alleen een job. Ze kregen een baan. Ze werden gewijd aan de dienst van God. En dat was het dan. En ze werden er niet anders van. Ze kregen alleen een specifieke bediening. En dat is waar het om gaat. En dus werden ze afgezonderd, zonderd mij af, Paulus en, Saulus en Barnabas, weet u nog? Dat is, wat is het, Handelingen 13? Zondert mij af, Saulus en Barnabas. Toen zei je, dat is heilig maken, dat is het ook. Maar de bedoeling was, zondert mij af. Dat wil zeggen, niet zondert af. Zondert mij af, dat wil zeggen, ze werden afgezonderd van de rest van de gemeente daar in Antiochië. En specifiek gewijd aan de dienst van God. En zegt, zonderde zich ook af, want ze gingen op zendingsreis. Toch? Nou, dat is waar het over gaat. Dat is heiliging. Wijding aan de dienst aan God, dat men daarvoor het een en ander achter moet laten, dat is wel waar, maar het is bijzaak. Het is wat je achteraf vaststelt. Zie. Maar het is wel hoe het zou gaan. En dus, wij zouden ons stellen om dienstbaar te zijn, laatste deel van vers 19, om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid, Dat is al heiligmaking. Maar het resultaat daarvan zal zijn heiligmaking. Een steeds verdere wijding, ook in de praktijk, aan de dienst van de Heer. Want zich stellen, dat is alleen maar tegen de Heer zeggen: zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En het resultaat daarvan is dat de Heer zegt: nou, dan kom er maar mee. Dan moet je eerst maar eens wat leren. Dan trek ik een paar jaar vooruit. En misschien voegen we er nog een paar jaar aan toe als je hardleers bent. Ik bedoel, hè? En daarna zullen we wel eens verder kijken. Volgens de methode, om zo te zeggen, die wij laten vinden in Romeinen 12.
Het is ook
heel maken. Heel. Ja, dat is de afkomst van het Nederlandse woord. Dat is heelmaking in de zin van genezing. Want heil is hetzelfde als heel. En een oude Nederlander van een paar honderd jaar terug zou het ook precies hetzelfde uitspreken. Want of je achter de E nou een I zet of je verdubbelt de E, in beide gevallen betekent het dat de klinker lang wordt. Dus heiliging is ook maar onzin. Het is heiliging volgens het oude Nederlands. En het andere is gewoon de Haagse uitspraak. Maar het is heelmaking. En daar zie je al in dat het niet is negatief, maar het is positief. Niet de afzondering, maar de toewijding aan. Dat is waar het om gaat. En afzondering van heeft geen enkele zin. Het zou hooguit het bijproduct zijn van onze toewijding aan de Heer. Als we dat doen, dan zullen wij inderdaad buiten de legerplaats komen te staan. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat we met heel ons leven de Heer zouden dienen. Vanaf vers 20 wordt het een en ander toegelicht. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart, stond er. En vers 20 zegt: want toen gij dienstknechten waart der zonde, slaaf van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Om het eens andersom te zeggen. Toen wij nog gewoon zondaren waren, zal ik maar zeggen, ongelovigen, waren we ook vrij. De vraag is alleen waarvan? En het antwoord is: vrij van de gerechtigheid. Tel uit je winst. Maar toen waren we vrij van de gerechtigheid, die wij immers niet dienden. Daar waren wij geen slaven van. Dat is de oude situatie. En dan wordt de vraag overgesteld: wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Met andere woorden, tel uit je winst. Dat leverde niks op. Nou ja, wat het oplevert staat erachter. Want het einde, het doel, het resultaat daarvan is de dood. Begrijp u me goed? Het dienen van de zonde, vrij van de gerechtigheid, levert op de dood. Niet maar aan het einde van de rit, maar in het leven al. De werking van de dood gaat het over. De werking van dat alles misgaat en nergens toe leidt, dat is dood. En daaraan is men tijdens het leven reeds onderworpen, staat hier. En tegenovergesteld is dan ook waar, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en dus dienstbaar aan de gerechtigheid. Maar nu staat er niet dienstbaar aan de gerechtigheid, maar nu staat er gewoon dienstbaar Goden, aan God dus, hetzelfde. Goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht, het resultaat, het einde, uw vrucht tot heiligmaking. Maar dat stond al in het einde van vers 19, dienstbaar der gerechtigheid tot heiligmaking als resultaat. En hier staat het weer in vers 22. Goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het doel, niet de dood uit vers 21, maar nu is het einde, het resultaat, het eeuwige leven. Maar ook hier in vers 22 gaat het niet over het einde van de rit, maar het gaat over de situatie tijdens de rit. Tijdens ons leven namelijk. Het resultaat is heiligmaking in ons leven. En dus, als er daarna staat het einde, het eeuwige leven, dan is einde nog steeds wat het altijd is in de Statenvertaling en ook hier in deze context. Het doel, het resultaat, eeuwig leven. Dat wil zeggen niet eeuwig leven aan het eind van de rit, maar eeuwig leven reeds nu. Want eeuwig leven hebben wij ontvangen toen wij tot geloof kwamen en met Christus werden opgewekt. Vers 4 en 5, of 3 en 4 is het eigenlijk. En dat eeuwige leven zou nu reeds, uiteraard, geleefd worden. En daarmee komen we weer terecht bij onze tegenwoordige positie, het tegenwoordige werk van Christus enzovoorts. Dat is dat onderwerp dat men gewoonlijk uit het hele Nieuwe Testament wegredeneert systematisch. Maar daar gaat het nou juist over. Dat einde het eeuwige leven lijkt in modern Nederlands te betekenen. Nou ja, aan het einde van krijgen we eeuwig leven als we hier goed ons best doen bij het dienen van de Heer. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat erom dat dat eeuwige leven nu reeds geleefd zou worden. Bovendien, dat hebben we al besproken, want er staat ook over Christus, die immers het voorbeeld der leer is, dat hij der zonde, vers 10, eenmaal is gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Niet pas in de toekomst, maar nu. En anders, nog eerder, in vers 4 hebben we het besproken, omdat het daar ook staat, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en zo zouden ook wij met hem opgewekt zijnde in nieuwheid des levens wandelen. Dat nieuwe leven heet in vers 22 het eeuwige leven, maar dat zal voor u geen nieuws zijn. Kortom, het gaat om ons tegenwoordige leven. Vers 22. Vrijgemaakt zijnde van de zonde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht nu. Namelijk heiligmaking. En dat weet iedereen. Heiligmaking is iets wat in ons leven zou plaatsvinden. We zouden steeds meer, ook in de praktijk van ons leven, de Heer dienen. En veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Romeinen 12, etc. En het resultaat daarvan is dat dat eeuwige leven ook daadwerkelijk geleefd wordt. Dan wel zal worden. We vinden trouwens een parallel van deze verzen, vers 21 en 22, in het volgende hoofdstuk, vers 5 en 6. Dat is maar een kwart bladzijde verder, dus vooruit. Waar staat in vers 5, want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de dood, voor de dood, vruchten te dragen. Doodse, levenloze vruchten heet dat, overeenkomend met de uitspraken in vers 21 van hoofdstuk 6. En vers 22 van hoofdstuk 6 heeft een parallel in 7 vers 6, begint ook met maar nu. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, en daarmee van de zonde, overmits wij die gestorven zijn, onder de welke wij gehouden waren, alzo dat wij nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Kortom, 6 vers 22 zegt daarvan, we zijn Gode dienstbaar gemaakt en hebben onze vrucht tot heiligmaking en daarmee het eeuwige leven dat geleefd zou worden nu reeds. Dat laatste is ook de strekking van het laatste vers van Romeinen 6. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het is een vers dat dikwijls gewoon uit het verband gebruikt wordt. Zo van, ja, als je in de zonde blijft, dan leidt dat tot de dood. Maar God wil ons in genade die gift geven, namelijk het eeuwige leven. En daarna wordt u uitgenodigd om dat leven aan te pakken enzovoorts. Ik moet u zeggen dat dat niet de betekenis van het vers is. Hier gaat het niet over of een mens al of niet wedergeboren is, maar hier gaat het om de praktijk in het leven van een wedergeboren mens. Want een wedergeboren mens kan in de zonde blijven, vers 1, en hij kan de zonde blijven dienen, vers 15, maar het resultaat daarvan is de dood, zegt vers 23 samenvattend. Want de bezoldiging, de soldij, het loon dus van de zonde is de dood. In ons leven van alle dag, als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat allemaal mis, het leidt tot niets. Niets is hier blijvend, alles zo schoon ook zal eenmaal vergaan. Al was het nog zo schoon, maar het betekent allemaal niks, omdat het nergens toe leidt. En dat is wat er staat. Je kunt de zonde blijven dienen opdat de genade te meerder worden. Jawel, maar het resultaat in je leven is niet een vrolijk hoor. Het is de werking van de dood. Zie? Het geeft geen bevrediging of niks. Het leidt nergens toe. En ja, er komt een eind aan. Maar niet alleen aan het eind van het leven, maar in ons leven komt er overal een eind aan. Omdat het tot niks leidt. En daartegenover staat de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar dat hebben we al. Het punt is alleen dat dat eeuwige leven ook geleefd zou worden. We hebben dat leven ontvangen, want we zijn met Christus opgewekt, 6 vers 4. Maar wij zouden in nieuwheid des levens wandelen in de praktijk. En ook dat is wat God ons geeft, logischerwijze. Het hangt natuurlijk rechtstreeks met elkaar samen. God geeft ons dat leven eenmaal. En als wij gelovigen zijn, hebben wij dat leven ontvangen. Maar God geeft ons ook dat leven te leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is leuk als het kind geboren is en in de wieg ligt. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is korte termijnwerk. Ik bedoel, na 9 maanden moet het kind in de wieg liggen. En ik heb gisteren van een vrouw gehoord, een dame die ons uitlegde, dat het er überhaupt wel uitkomt na 9 maanden. Op wat voor wijze dan ook. Niet gezien? Mocht ik niet naar kijken. Want achteraf zag ik dat het niet de EO was. Maar was de dame die dat uitlegde. Zegt, nou ja, dan moet iedereen, het schijn je cursussen voor te moeten volgen over moeder worden en kinderen opvoeden. En die zei, nou ja, als ik het zo bekijk, dan gaat alles vanzelf. Het komt er na 9 maanden toch uit op een of andere wijze. Hoef je niks aan te doen. Nee, zuster, nee, dan snijden ze gewoon je buik open en halen het eruit. Ik bedoel, en als het een beetje mee zit, voel je er ook nog niks van. Het komt er sowieso wel uit. En wat je er daarna mee moet doen, vertelde ze, maar dat ga ik niet allemaal vertellen. Dat wijst zich ook vanzelf. Dat heb ik trouwens aan mijn kat nagevraagd. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar het is ook niet het doel. Het doel van de geboorte is immers, komt immers daarna pas. Namelijk dat het kind zou opgroeien en inderdaad een mens zou worden. Want u weet, ik heb het aan een bioloog nagevraagd. Wie is namelijk ook maar niet zo noemen. En die zei, een kind is een larve. Dat is geen mens. Dat is het grote misverstand. Men beschouwt het als mens. Dat is het niet. Dan moet het daarna alsnog worden. Niet dat ik met die woordkeus me nou verenig, maar er valt wel wat voor te zeggen. Het moet het nog worden, daar gaat het om. Hè? En zo is met ons als kinderen Gods wis en waarachtig wel. Het is niet voor niks dat de apostel Petrus zegt, als nieuwgeboren kinderkens, baby staat er in de Engelse vertaling, hè, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk door welke gij moogt opwassen tot zaligheid. Dat is de bedoeling. Dat leven zou geleefd worden. Daarvoor moet het gevoed worden. Maar daarna gaat het ook vanzelf. Dan komt dat leven tot ontwikkeling. Het probleem is dat in vele gevallen dat nieuwe leven weliswaar ontvangen is, maar dat het niet gevoed wordt en daarna ook niet tot ontwikkeling komt. En dan zit je dus met het probleem. Dan krijg je de cursus opvoeding, maar nou voor christenen enzovoort, wat ze moeten doen en wat ze moeten laten. Ja, dat is dus eigenlijk, als het er helemaal over gaat, als we het terugbrengen tot de kern, is het gewoon onzin, hè? Je moet dat kind moet je te eten geven, dan komt er vanzelf goed, dan gaat er van alles doen. Waar je niet altijd even gelukkig mee bent. Maar waar het gaat over kinderen Gods. Als die geestelijk voedsel krijgen, gaan ze van alles doen. Gaan ze leven namelijk. Actief. En daar is ook lang niet altijd iedereen blij mee. Maar als het goed is, zouden wij er blij mee moeten zijn. Het wordt door de wereld gewoonlijk niet in dank afgenomen. Maar dat is een ander verhaal. Zie? Maar het is wel degelijk de bedoeling dat dat leven geleefd zou worden. En hoe dat werkt, ja, dat is wat later in Romeinen uiteengezet wordt. Hier gaat het eigenlijk om de basisprincipes. Hè? Maar later wordt het uitgewerkt, want eerst heeft de apostel nog wat anders op zijn hart. in hoofdstuk 7 en 8 en daarna zeker ook 9 tot en met 11. En daarna neemt hij de draad weer opnieuw op en zegt dan toch dat het de bedoeling is dat wij onze lichamen, net als hier in hoofdstuk 6, onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En daarna komt dat leven tot ontwikkeling. Je kunt ook anders zeggen, daarna gaat de Heer wat doen. Want het is zijn leven in ons. En het begint met verandering van denken. Nou ja, het is de ontwikkeling van een nieuw denken. Het probleem is dat we al dachten daarvoor, maar dat heet dan inderdaad de zwakheid van uw vleeselijk verstand enzovoort. Dus heet het in de praktijk verandering van denken, een verandering van uw gemoed, of hoe men het maar vertaalt. Maar het is in wezen de ontwikkeling van nieuw denken. En vergis u niet, dat is wat leven is, het denken, leven. Ik ken ook mensen die denken niet, maar in mijn optiek leven die mensen ook niet. Gaat aan hen voorbij. Leven is beleving, dat heb ik u al eens eerder voorgehouden. Het gaat in de eerste plaats om dat denken. En dat wordt ontwikkeld, populair gezegd, doordat informatie genomen wordt. Het wordt gevoed ergens mee. En dat is waar het om gaat. Wij zouden gevoed worden met dit woord Gods. Vandaar ook dat de apostel niet meteen op deze dingen ingaat, maar eerst een en ander aan voeding geeft. Nog in hoofdstuk 7 en 8. Daarna nog 9 tot en met 11, want dat is ook hoogst essentieel. En daarna gaat hij pas weer verder over hoe het dan in de praktijk in zijn werk gaat. Tot het eind van de brief aan toe. Maar wat we ons zouden realiseren is dat vers 23, het laatste vers van Romeinen 6, niet spreekt over de situatie dat de zondaar verloren gaat en dat de gelovige behouden wordt op grond van de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven. Maar het gaat over wedergeboren mensen die die optie hebben. Ze kunnen ervoor kiezen om het oude, de ongerechtigheid, de zonde te blijven dienen. Maar dat betekent dat hun leven in de praktijk niet verandert en in de praktijk werkt nog steeds de dood en ze blijven de slaven. Of ze blijven dienstbaar, der verderfenis heet het dan elders, weet u wel. Dan verandert er niks. Ze hebben wel eeuwig leven, maar er gebeurt niks mee. En voor zover het openbaar zal worden, wel in de toekomst bij de opname van de gemeente, of hoe je dat maar zeggen moet, zo snel. Natuurlijk, dat eeuwige leven hebben ze raken het ook niet kwijt, maar de bedoeling is niet dat men het niet kwijtraakt. De bedoeling is dat men het zou leven. Heb je dat? Dat is de ellende van vele discussies over of een mens zijn eeuwig leven behoudt of dat hij het kan kwijtraken en wat hij ervoor moet doen om het te behouden en dat soort dingen meer. Kan een gelovige alsnog weer verloren gaan? Ja, dat is de verkeerde discussie. Het punt is dat leven dat hij ontvangen heeft, hij kan het niet kwijtraken, daarom heet het ook eeuwig leven. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat het leven geleefd zal worden in de praktijk. Dat men zich bewust zou worden in de eerste plaats wie men is. Een kind van God. Uit genade zalig, maar niettemin een kind van God. En daarmee een dienstknecht, want een kind is sowieso een dienstknecht. Om twee redenen. Ik was mens, maar bovendien kind. En een kind verschilt in niets van een dienstknecht, zegt Galaten 4. En dus, wij zouden als kinderen Gods God dienen. Hoe dan? Onder de wet heeft men weer bedacht. Nee, in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter, 7 vers 6. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Met als basis voor ons christelijke leven, zeg maar de christelijke ethiek, de genade die wij ontvangen en die wij mededelen, doorgeven. Onder het motto, gij hebt het om niet ontvangen, dan is het dus genade. Geeft het om niet. Want dat is het heersende beginsel in onze levens. En de genade geeft God, staat er dus, is het eeuwige leven. Meestal vul ik de zin even aan, hè, voor alle duidelijkheid. Dan zeg ik, de bezoldiging der zonde is de werking van de dood. Niet maar het sterven aan het eind, maar de werking van de dood nu reeds. En daarna, maar de genade geeft God is het eeuwige leven. Te leven in de praktijk. Want God gaf ons eenmaal dat leven, maar hij geeft ons ook, want het is nog steeds werking van zijn genade, dat dit leven geleefd kan worden. En zo wordt de term genade ook later in de schrift gebruikt, ook in hoofdstuk 12 trouwens, waar de apostel zegt, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u. En dat bedoelt hij niet, omdat ik een kind van God ben, ik heb genade ontvangen, zeg ik dit. Nee, maar op basis van de bediening, het dienstwerk, de bediening die de apostel ontvangen heeft. Laten we zeggen, als apostel dan, hè. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u dat hij niet eigenwijs zijn, want dat staat er allemaal daar. Hè? Of anders, Efeze hoofdstuk 3. Mij is door genade gegeven te verkondigen onder de heidenen de veelkleurige wijsheid Gods, of woorden van gelijke strekking. Die genade hield niet maar in vergeving van zonde, het hield ook niet in dat hij nieuw leven ontving, maar dat houdt ook in dat hij dat leven kan en mag leven. Zal ik eens een andere tekst lezen, aan het eind van Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Waar staat in vers 28 van Hebreeën 12, daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, dat gaat over het loon, dat wij zelfs voor een dienst aan de Heer zouden ontvangen, maar dat is nu nog buiten de orde. Laat ons de genade vasthouden, door welke, door de genade dus, wij welbehagelijk Gode mogen en daarmee ook kunnen, want dat is de betekenis van mogen, het is het Engelse to may, dat vertaal je meestal met kunnen. Maar mogen is ook goed, maar dat betekent ook kunnen. Hè? Door welke wij welbehagelijk Gode kunnen en mogen en dus ook zouden dienen met eerbied en godvruchtigheid. Het zal ook duidelijk zijn dat dit niet een vers is als uitnodiging om tot geloof te komen, maar het is een uitnodiging om ook uit het geloof te leven, met de laatste verse uit hoofdstuk 10. Van Hebreeën wel te verstaan. Hè? Laten wij die wedergeboren zijn en genade ontvangen hebben, laat ons die genade houden als levensbeginsel, door welke wij welbehagelijk Gode mogen en dus ook zouden dienen. En indien wij het niet doen, onze God is een verterend vuur, zegt vers 29. Dat is meteen het volgende vers, waarin dus gewaarschuwd wordt dat onze levens door het oordeel zullen gaan, door het vuur. En al wat wij gedaan hebben, gewoon uit de oude mens, zal verbrand worden. Dat vind ik persoonlijk de hoopvolle gedachte. Al schrikken sommigen ervan. Hè? Vind ik de hoopvolle gedachte, want wat moet je met al dat hout, dat hooi, dat stro? Dat is werking van de dood, dat is verderf, enzovoort. Maar op dat geopenbaard zal worden goud, zilver en kostelijke stenen, met dank aan 1 Korinthe 3, waar het uiteengezet wordt, uitgebreider. Zie? Maar de bedoeling is dat goud, zilver en kostelijke stenen daar zouden zijn. Dat het resultaat is van onze levens als kinderen Gods. Ik bedoel dit, in sommige kringen zegt men, nou ja, de weg naar zaligheid is nogal ingewikkeld, nogal moeilijk. Het is ook maar een enge poort, het is een smalle weg. En dat staat allemaal in de Bijbel, weet u wel. En dus ons hele leven zouden wij strijden om in te gaan. En als je daarna aan het eind van je leven overlijdt in de hopen des eeuwige levens, want zo heet dat dan officieel, nou ja, dan heb je alsnog je doel bereikt. Dat is toch een beetje tragisch, want broeders en zussen, zal ik u eens wat vertellen, dat doel waar sommigen naar streven, heb ik al bereikt toen ik 9 jaar was. Waarna de vraag is, wat heb ik de laatste eeuw, halve eeuw daarna, iets langer zelfs, hè, gedaan dan? Wat moest ik ermee? Het doel was al bereikt. Wat moet je dan de rest van je leven nog? Wachten. Je kapot vervelen. Omdat er niks meer te bereiken valt. Je idealen zijn al vervuld enzovoorts. Hè? Het is toch onzin? Het punt is nou juist dat men de Heere vroeg zou zoeken. Niet dat ik dat gedaan heb, maar ja, het is me vroeg voorgehouden. Wat een grote zegen is natuurlijk. Maar het punt is, men zou vroeg zoeken en de Heer vinden. Want dat is wat beloofd is. En men zal als jongeling zijn pad bewaren en het houden naar het woord des Heren. Niet om daardoor uiteindelijk een keer behouden te worden, maar juist omdat men dat al is als kind van God. En de rest van ons leven, zei Petrus, was het de bedoeling dat wij niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar de wil Gods zouden volbrengen. Dat is in 1 Petrus 4, vers 1, waar staat dat we zijn opgehouden van de zonde. Einde van het vers, ik lees met opzet het hele vers niet, want het is ingewikkeld nu. Maar er staat, die heeft opgehouden van de zonde te dienen, uiteraard. En daarna vers 2 van 1 Petrus 4, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Met andere woorden, wij kunnen, maar wij zouden ook naar de wil van God leven. Hoewel nog in het vlees, maar juist in het vlees. Want wij zouden dat vlees, dat lichaam, om zo te zeggen, zouden wij stellen tot wapenen der gerechtigheid, dan wel tot levend, heilig, Goden wel behagelijk offer. Want zo heet het later in Romeinen hoofdstuk 12. En ik lees even verder in 1 Petrus 4. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheid, begeerlijkheid, wijnzuiperij, brasserij, drinkerij en gruwelijke afgoderijen, enzovoort. Daar zijn we van verlost, het dienen van de ongerechtigheid. Wij zouden nu de gerechtigheid dienen en Goden welbehagelijk dienen, dan wel wandelen, of als je het langzamer vertelt, worden de Romeinen 12, wij zouden veranderd worden in ons denken en verstaan, proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor onze levens, om daarna die wil ook te volbrengen, uiteraard. Welke die ook zijn mogen, want het is voor ieder van ons wellicht verschillend, zoals de Bijbel leert, we zijn leden van één lichaam, maar wel verschillende leden van één en hetzelfde lichaam. Maar niettemin, dat eeuwig leven zou geleefd worden. En dat is de strekking van Romeinen 6 vers 23. Als je de zonde wil blijven dienen, oké, de genade is veel meer overvloedig. Dus dat kan allemaal. Maar als u het leuk vindt om zo te leven, met de werking van het verderf en de dood in uw praktische leven, ja, het lijkt me niet zo nuttig. Die genade Gods is veel groter. Hij heeft ons juist van deze zinloosheid, ijdelheid heet het in Prediker, ledigheid verlost, opdat onze levens gevuld zouden worden. En dat laatste, dat vullen, is inderdaad onder andere de betekenis van het begrip heiligmaking. Want wat zei de Heer ook alweer? Samengevat, heilig mij, de zonen van Aaron, want ik zal hun handen vullen. Zoek het maar eens op, zo heet het. Ik zal hun handen vullen. Niet omdat ze uitbetaald zouden worden, hoewel dat ook, maar omdat ze wat te doen zouden hebben. U weet wel, nee, ik heb mijn handen vol. Dat betekent, je hebt wat te doen. En als je je handen vol hebt, heb je je leven vol. En dat is waar het om gaat. Mensen zijn aardenvaten, zegt mijn Bijbel. Zij zouden ergens mee gevuld worden. Opdat hun levens inhoud zouden krijgen. Zie? En het voorrecht van de gelovige is dat hij zich laat vullen met het woord Gods. Met het resultaat daarvan zal zijn, in de eerste plaats dat hij een volle mond krijgt. Hij zou spreken. En in de tweede plaats, hij zou volle handen krijgen, dan heeft hij wat te doen. En gek genoeg, elke filosoof, dan wel antropoloog, kan je dat vertellen. Een mens vindt zijn geluk, zijn blijdschap, zijn bevrediging in wat hij doet. De prediker zei het trouwens al veel eerder. De mens vindt zijn blijdschap, zijn vrede in dat hij wat zinvols, bij voorkeur, te doen heeft. En ook als het niet al te zinvol is, nochtans heeft hij wat te doen. En daar gaat het maar om. En dat is wat God ons geeft. De genade geeft Gods, is dat hij onze handen vult. Dat hij ons kruikje, ons aardenvat vult. En het is dus de genade geeft Gods, dat wij het eeuwige leven hebben ontvangen. Maar dat is niet wat 6 vers 23 zegt. Het is de genade geeft Gods, dat wij dat eeuwige leven zouden en kunnen leven. Dat is wat ons vrede geeft, dat ons blijdschap geeft. En bovendien, het is wat ons hoop geeft, want het doet ons vanzelfsprekend uitzien naar de toekomst, de openbaring van de heerlijkheid van Christus en daarmee de vergelding des loons. Zo heet dat in Hebreeën hoofdstuk 10. En voor vandaag laten we het daarbij. We hebben het volgende keer over de werking en de heerschappij van de wet, waarvan wij verlost zijn. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanmorgen weer hier mochten zijn en bepaald mochten worden bij deze fundamentele waarheid voor onze levens als kinderen Gods. Wij danken u dat u ons vrijgemaakt hebt van de dienstbaarheid der verderfenis, van de slavernij, van zonde, wet en dood, en ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van uw nieuwe verbond. Opdat we dienstknechten zouden zijn van Christus en daarmee der gerechtigheid, dienaren zijn ook zouden zijn der genade waaruit wij dagelijks mogen leven. Wij danken u voor het voorrecht dat u onze ledige levens en ledige handen gevuld hebt. En dat u ons wat te doen gegeven hebt, opdat wij zouden wandelen in nieuwheid des levens en golden welbehagelijk. Wij danken u dat die bekwaamheid is uit u. Dat u ons daartoe via de dood en opstanding van onze heiland bekwaam gemaakt hebt, opdat wij als kinderen Gods, zelfs als koningskinderen en als eerstelingen van die nieuwe scheppingen van dit nieuwe verbond zouden leven. Tot eer van uw naam. Vanuit de rijkdom van uw genade en vanuit alles wat u ons geeft, wat tot dit leven en godzaligheid van nodig is. Wij danken u dan te mogen leven uit uw kracht. Te mogen beseffen dat wij weliswaar naar de mens zwak zijn, maar dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt uit de rijkdom van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u voor deze boodschap, voor dit woord, voor deze zaligheid die vast ligt in onze heiland. En wij vragen u, wees u dan ook ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.